Jezus ontmoeten door zijn woord. Kom tot rust bij jezelf en bij Jezus en ontvang het cadeau wat God voor jou heeft. Dit is een geleid meditatief traject om te bidden met de Bijbel. Je probeert stil te worden en aandacht te hebben voor wat het woord van God met jou doet. Het voelen met je hart is daarbij belangrijk. Het is een innerlijke reis waarbij je gebruik maakt van al je zintuigen. Aan de voeten van Jezus in gebed zijn? Dat doe ik in deze podcast door middel van de Ignatiaanse methode van gebed, oorspronkelijk ontwikkeld door Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïeten. Ik gebruik daarbij de 10 stappen van het bidden met de Bijbel. Deze kun je naluisteren in de introductieaflevering. Je kan ze ook lezen in de beschrijving van deze aflevering. Zoek een rustige plek op met een Bijbel en een notitieblok. Adem diep in en adem uit. Hier ben je, aan de voeten van Jezus. We gaan beginnen. Het onderwerp van vandaag is: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. En ik lees uit Lucas 10 vanaf vers 1 uit de NBV-vertaling. Daarna stelde de Heer 72 anderen aan, die hij 2 aan 2 voor zich uitzond, naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: vrede voor dit huis. Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg: zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen u. Maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Ik zeg jullie, het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. Wee Chorazin, wee Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. Wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft. Dat was de lezing voor vandaag. Ga nu zelf aan de voeten van Jezus zitten met deze tekst, terwijl je gebruik maakt van de 10 stappen van het bidden met de Bijbel. Je kunt ook achtergrondmuziek gebruiken uit een paar afleveringen met achtergrondmuziek elders in deze podcast, of je eigen achtergrondmuziek gebruiken. Neem 15 minuten, 20 minuten, 45 minuten of langer de tijd aan de voeten van Jezus. Bepaal vooraf waar en hoe lang je dit gaat doen. En neem de tijd. En kom dan op een later moment terug bij deze aflevering. En dan zal ik met je delen wat ik ontving met deze tekst aan de voeten van Jezus. Dus je mag zo deze aflevering pauzeren en zelf een moment nemen om iets persoonlijks te ontvangen van Jezus zelf, voordat je verder van mij hoort. Tot later. Ik hoop dat je een mooie tijd hebt gehad met deze tekst aan de voeten van Jezus. De titel van deze aflevering is: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. En dat is natuurlijk een bekend gezegde. Misschien wel bekend voor jou. En dit hoofdstuk gaat verder, dit verhaal gaat verder waar het vorige eindigde. En daar wil ik nu wat over delen. In de vorige aflevering ging het heel erg over het naar voren kijken van Jezus en het voorwaarts bewegen. Hier zien we dat ook. Al direct vanaf vers 1 lezen we dat. Want daarna stelde de Heer 72 anderen aan die hij 2 aan 2 voor zich uitzond. Dus die voorwaartse beweging van het vorige gedeelte, die gaat hier verder. Sterker nog, Jezus zegt nu niet tegen mensen, volg mij. Met andere woorden, loop achter mij aan. Nee, hij zendt ze voor zich uit. Dus dat is een nieuwe ontwikkeling. Ook viel me op het woord Heer, opnieuw. Vers 1, daarna stelde de Heer. Dat was juist waar het om ging in het vorige gedeelte. Dus luister die aflevering nog eens na of lees dat nog eens terug. Daar ging het juist om de heerschappij van Jezus. Als Jezus dan meester is en Heer, ben je dan bereid hem te volgen waar hij ook gaat. Dus die heerschappij en de voorwaartse beweging, dat was een thema in het vorige gedeelte. En dat thema, dat zet zich hier voort. En wanneer Jezus dan die mensen 2 aan 2 uitzendt, dan zegt hij daar iets bij. Overigens, wat me ook opviel, hij zendt ze 2 aan 2. Hij zendt ze niet 1 voor 1. Jezus werkt heel vaak door tweetallen heen. Waar 2 of 3 samen zijn in zijn naam, daar is hij in ons midden. Ook in het boek Handelingen zien we dat Johannes en Petrus samen als tweetal onderweg zijn naar de schone poort om te bidden en dat ze daar dan iemand tegenkomen die ze genezen in Jezus' naam. Dus God werkt heel vaak door tweetallen. En dan zegt hij tegen hun, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Nou, ik denk dat heel veel voorgangers van kerken, evangelisten, gemeentestichters, dat die dat zich ook realiseren. Heel veel mensen die bezig zijn met het bereiken van mensen voor Jezus, die realiseren zich, wow, de oogst is groot, maar wat is er veel werk te doen. De arbeiders zijn er weinig. En wat ik zo mooi vind aan Jezus is hoe praktisch hij ook is. En dat hij ons gewoon advies geeft waar we wat mee kunnen. Want vaak stoppen wij daar met lezen of met praten. Ik heb wel eens teamleiders gehoord van teams in kerken en christelijke organisaties die zeggen, er is zoveel te doen, maar ja, wat zijn er weinig vrijwilligers? En dan is de vraag die ik ze stel, oké, wat doe je om die vrijwilligers te werven? Nou, en dan komen er allerlei antwoorden, zoals campagnes, e-mails sturen, WhatsAppjes sturen, mensen bellen, mensen vragen. En dan denk ik, wacht even, dat is heel goed. Alleen het is niet wat Jezus ons adviseert als eerste te doen. Jezus' eerste recruitment tip is deze. Hij zegt, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus. Dus de eerste stap is, vraag dus. Wat vragen? Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Dit raakte me weer zo opnieuw. Want wij zijn niet de eigenaar van de oogst. Jij en ik zijn niet de eigenaar van de oogst. Er is iemand die veel meer, die veel meer geeft om de oogst dan wij zelf om de oogst geven. Dus wanneer wij ons zorgen maken, oh, zijn er genoeg vrijwilligers? Zijn er genoeg mensen die de... Wacht even, er is iemand die geeft nog veel meer om de oogst dan dat ik erom geef. De eigenaar van de oogst. Hij is eindverantwoordelijk. Wat doe je als je daadwerkelijk een landarbeider bent en op het land werkt en een oogst moet binnenhalen, maar je bent niet de eigenaar en er is te veel werk? Dan ga je toch ook naar de eigenaar? Dan zeg je, heer, er is heel veel werk. Baas, heeft u nog wat nieuwe arbeiders? En dan gaat die baas daarvoor zorgen. Dus het eerste wat we moeten doen als er tekorten zijn, is niet in onze eigen menselijke kracht allerlei campagnes gaan opzetten. Het eerste wat we mogen doen op uitnodiging van Jezus is vragen en bidden naar de eigenaar van de oogst. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen. En zo vaak heb ik het meegemaakt in het kerkleven dat wij een tekort hadden, dat mensen hals over kop stopten met belangrijke taken en dat ik dan ging bidden tot de eigenaar van de oogst. En dat ik dan vervolgens iemand ging opbellen met een vraag van, joh, zou je dit willen doen of zou je dat willen doen? En dat die persoon dan zei, goh, wat toevallig. Vannacht heb ik over gedroomd dat ik gevraagd zou worden. Of ik heb er laatst in een tijd van gebed, werd ik erbij bepaald, dat ik gevraagd zou worden en dat God mij aan het roepen is voor iets in zijn koninkrijk. Ik heb het zo vaak meegemaakt dat mensen zelf al aangaven dat God hun al had geroepen in hun hart. Dat ze door God al waren voorbereid op mijn vraag. En dus, ik moedig je aan als jij hier naar luistert als leider, als teamleider in organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers voor het koninkrijk van God. Vergeet niet de kracht van gebed. Vraag de eigenaar of hij arbeiders wil sturen. En weet je? De eigenaar is helemaal in staat om in de harten van mensen te spreken. En de beste roeping die mensen kunnen ervaren is niet een roeping van een mens, maar een roeping van God zelf. Als zij zich door God geroepen weten, dan zullen ze ook stand houden wanneer het moeilijk wordt, omdat ze zullen vasthouden aan de roeping van God, in plaats van aan de vraag van een mens. Dus bid. En geloof dat God harten zal bewegen en ga daarna die e-mails schrijven en mensen opbellen. Goed, dat vanuit kerkperspectief gezegd. Vers 3. Ga op weg. Dus opnieuw wordt dat thema van die voorwaartse beweging voortgezet. En bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Met andere woorden, dit is een valse wereld. Met wolven die je willen verslinden. Dus wees je daarvan bewust. Wees niet naïef. Maar vertrouw ondertussen helemaal op God. Neem geen geldbuidel, geen reistas, geen sandalen mee. En groet onderweg niemand. Als je een huis binnengaat, zeg dan eerst vrede voor dit huis. Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn. Dit is een veelgebruikt vers voor mensen die evangeliseren en zendingswerk bedrijven, om de persoon van vrede te vinden. Dus als je naar een straat, dorp, werkplek of school gaat, waar je ook bezig bent om het koninkrijk van God te verspreiden, dan zoek je een vredelievend mens. Je zoekt de persoon van vrede. Dus God zegt dus niet, ga zomaar bij iedereen naar binnen. Sterker nog, Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. En dan geeft Jezus tips over, als er een vredelievend mens woont, blijf dan in dat huis. Maar als je niet wordt ontvangen, schud dan het stof van je voet. Met andere woorden, wij mogen heel doelgericht zijn en heel intentioneel in waar wij, in met wie wij een connectie maken. En waar we blijven. En dat is dus met iemand die open is voor de boodschap en op zijn minst vredelievend is. Niet haatdragend, niet afwijzend, maar vredelievend. En dus ook jouw eten en drinken aanbiedt. En in dat huis mag je blijven. Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Dit viel me op. Ik weet niet of het jou ook opviel. Wat me opviel is dat hier staat jullie vrede. Hier staat niet, dan zal Gods vrede met hem zijn. Er staat jullie vrede. Met andere woorden, wij hebben blijkbaar een vrede. Namelijk de vrede van Jezus in ons hart. Als wij door Jezus worden uitgezonden, is zijn vrede met ons. En het mooie is, als er een vredelievend mens woont, dan zal onze vrede met hem zijn. Dus dan zal het ook afstralen op die persoon. Dus met andere woorden, jouw vrede heeft invloed op hun. Maar dan staat er, zo niet, dus als er geen vredelievend persoon woont, dan zal die vrede bij jou terugkeren. Met andere woorden, jouw vrede heeft wel invloed op hen, maar hun onvrede heeft geen invloed op jou. Dus jouw vrede blijft bij jou en vermenigvuldigt zich naar hun, als zij ook vredelievend zijn. Maar als ze dat niet zijn, ben je jouw vrede niet kwijt. Dus hoe dan ook, blijf jij de vrede van Jezus houden. Jij wordt dus niet beïnvloed door je omgeving, maar jij beïnvloedt wel jouw omgeving. Dat is wat hier staat. Blijf in dat huis, eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Wauw. Dat is ook een bekend gezegde, hè? Dat komt dus hier vandaan. De arbeider is zijn loon waard. Wat mij hier opviel is het woord blijven en het woord waard. Dus het eerste woord en het laatste woord van dit vers. Want dat daagde mij uit. Om me niet bezwaard te voelen, maar om mij waard te voelen. Soms voelen we ons bezwaard. Ik heb ook veel reizen gedaan, in kerken gesproken, zendingswerk gedaan in landen zoals Moldavië. En dan word je daar ontvangen. En dan blijf je in iemands huis. Dan eet je mee van zijn eten. En dan kun je na een tijdje, zeker als je langere tijd blijft, kun je je soms bezwaard gaan voelen. Dan kun je denken, oh, misschien moet ik toch even naar een hotel gaan om hun wat rust te geven. Of naar iemand, naar een ander huis gaan. Maar Jezus zegt hier, ga niet van het ene huis naar het andere. Dus hij zegt hier eigenlijk, voel je niet bezwaard om te blijven. Voel je niet bezwaard, want de arbeider is zijn loon waard. Voel je niet bezwaard, voel je het waard. Jij bent het waard als arbeider dat jij daar mag blijven en dat je dat voedsel mag eten. Want je hebt verder ook niks bij je. En God zorgt voor jou door die vredelievende mensen. En ontvang dat gewoon. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind dat gewoon soms moeilijk om te ontvangen. Dat sprak heel erg tot mij. Als jullie een stad binnengaan, vers 8, en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn. En met andere woorden, eerst ontvang je. Hè, dus je eet wat je wordt voorgezet, je blijft daar. Maar daarna geef je ook. Je geeft vanuit het ontvangen. Terwijl je daar blijft, genees je de zieken en dan zeg je, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Nou, en dat genezen van de zieken is daar een teken van. Maar als jullie een stad binnenkomen waar je niet welkom bent, nou, en dan volgt het stuk over het schud dan het stof van je voeten. Maar zeg dan, bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Nou, en dat viel me op. Het verschil tussen wat gezegd wordt waar je wel welkom bent en waar je niet welkom bent. Namelijk, waar je wel welkom bent, daar zeggen we, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Waar we niet welkom zijn en waar we weer weggaan, daar zeggen we, terwijl we als het ware de deur uitlopen, bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Hey, wacht even. Daar zit een subtiel verschil tussen, want het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Dat betekent dat het koninkrijk van God naar binnen is gedrongen en zijn invloed laat gelden in jouw omgeving. Dus de vredelievende persoon, die wordt beïnvloed door het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God heeft hun bereikt. Degene die ons afwijzen en waarvan we weer vertrekken, daartegen zeggen we, terwijl we als het ware de deur uitlopen, draaien we ons om en zeggen we, jongens, bedenk wel, het Koninkrijk van God is nabij, is dichtbij. Met andere woorden, jij kunt je altijd nog uitstrekken naar het Koninkrijk van God. Het heeft jou nu niet bereikt, het beïnvloedt jou nu niet, want jij hebt je er tegen afgezet, maar bedenk wel, het Koninkrijk van God is nabij. Je mag je ernaar uitstrekken. Dus zelfs terwijl je vertrekt, geef je ze nog een laatste opening, een laatste uitnodiging van jongens, het Koninkrijk van God blijft hier bij jullie buiten de deur. Je hoeft je er alleen maar naar uit te strekken. Het is dichtbij. Wauw. Ik zeg jullie, het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. Waarom is dat? Nou, omdat Jezus groter is dan Jona. Dat hebben we ook eerder gelezen, volgens mij. Jezus is groter dan Jona. En Jezus is ook groter dan Abraham. Dus daar moest ik aan denken toen ik dit las. Want Abraham en Lot, die leefden in de tijd van Sodom. Jona leefde in de tijd van Nineveh. Dat zijn allemaal mensen die werden gezonden naar dat soort steden om hun op te roepen om tot inkeer te komen. Maar zij luisterden niet. Nu is Jezus er. Hij is het grootste. En als je dan nog niet luistert, dan is jouw lot erger dan dat lot van de steden in de tijden van het Oude Testament. Dus daar gaat dit hele stuk over. En dan eindigt Jezus met, wie naar jullie luistert, vers 16, luistert naar mij. Wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft. Dus hier zien we heel duidelijk de vertegenwoordiging. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. Met andere woorden, wij gaan namens Jezus. Wij vertegenwoordigen Jezus. En Jezus zegt, wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft. Dus met andere woorden, Jezus gaat namens God. Wij gaan namens Jezus. Jezus gaat namens God. En wij zijn dus vertegenwoordigers. We zijn afgezanten. Een ander woord daarvoor is apostelen. Apostelen, dat is was gewoon een Grieks woord. Het woord apostolos betekent als het ware ambassadeur of afgezant van het Romeinse Rijk. Die gingen een nieuw gebied innemen en dan brachten ze in dat nieuwe gebied de cultuur van Rome. Zij vertegenwoordigden Rome. Waar zij kwamen, kwam Rome. En dan brachten ze de cultuur van Rome. Nou, Jezus zegt dus tegen deze leerlingen en indirect ook tegen ons, wanneer wij gaan namens Jezus, brengen wij de cultuur van Jezus op niet bereikte plekken. Wij zijn zijn ambassadeurs. Wij zijn zijn afgezant. Wij zijn zijn vertegenwoordigers en hij is Gods vertegenwoordiger. De volgende keer gaan we verder met een nieuw gedeelte uit Lucas 10 en dan gaan we vanaf vers 25 lezen over de barmhartige Samaritaan. Tot dan. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer gaan we verder met een nieuw gedeelte uit dit evangelie van Lucas. Om aan de voeten van Jezus te zitten. Hem jou te laten ontmoeten. En te bidden met de Bijbel. Tot de volgende keer.